Ik ben zo enthousiast over ons brein en hoe we het kunnen gebruiken om slimmer te leren. De afgelopen jaren heeft onderzoek naar ons brein een groeispeurt doorgemaakt. En ondanks die groeispeurt, weten we waarschijnlijk nog steeds meer niet dan wel over ons brein. Maar we leren elke dag steeds meer. En vandaag deel ik een inzicht dat je helpt om je leerlingen effectiever en beter te laten leren. Ben je nieuwsgierig? Luister dan snel verder en ontdek de kracht van cognitieve belasting. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik docenten, mentoren, coaches, SLB'ers, LOB'ers. Ja, je zou kunnen zeggen, eigenlijk alle onderwijsprofessionals die je kan bedenken, alles over leren, leren en plannen. Wat zegt de wetenschap? Wat zeggen de onderzoeken over deze onderwerpen? Maar eigenlijk het allerbelangrijkste, hoe vertaal je dat naar de praktijk? Ja, ik ben Laura en met het Leerlab heb ik een grootse missie. Ik wil impact maken. Ik wil dat alle leerlingen in Nederland en België leren, leren en plannen. En om deze missie te bereiken ben ik heel actief op Instagram en maak ik elke zondag, bijna elke zondag, deze podcast. Ik hoop je te inspireren, maar ik hoop je vooral in beweging te krijgen, zodat het leren en plannen makkelijker wordt voor jouw leerlingen. Ja, mocht je een vraag hebben over leren, leren, plannen, motivatie, concentreren, stuur dan een mailtje naar info@hetleerlab.nl, want ik vind het juist heel erg leuk om de vragen van de luisteraars te beantwoorden. Dus heb je een vraag, stuur hem naar info@hetleerlab.nl. En wie weet hoor jij hier binnenkort in de podcast jouw vraag met daarbij het antwoord. Ja hoor, daar is ze weer. Ha, heerlijk om weer een podcast te mogen opnemen. Ik heb er ook echt super veel zin in. Ik hoop jij ook, want ik ga een heleboel toffe dingen met je delen vandaag. Mooie dingen over de cognitieve belastingstheorie en hoe je jouw leerlingen nog makkelijker en beter kan helpen bij het leren. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik toch nog heel even kort terugblikken op de live dag van afgelopen zaterdag. En ik moet je heel eerlijk bekennen, in het begin dacht ik, ik heb er echt helemaal zin in, kom maar op. We gaan er echt een te gekke dag van maken. Nou, toen heb ik ongeveer in de week vooraf 5 tot 10 afmeldingen gekregen. En toen ook nog een paar mensen die ziek waren. En uiteindelijk ook nog een paar mensen die een avond van tevoren hebben afgemeld. Omdat ze niet zoveel energie hadden of misschien niet zoveel zin. En ik moet je heel eerlijk vertellen dat die afmeldingen mij best wel raakten. En ik legde dat uit aan een vriendin door te zeggen, het voelde alsof ik een verjaardagsfeestje ging geven. Maar ondanks dat ik een verjaardagsfeestje ging geven, dat mensen op het allerlaatste moment gingen afzeggen. Dat je zoveel tijd en energie hebt gestopt in iets en dat je er helemaal zin in hebt en dat je allemaal verrassingen hebt en wat cadeautjes en dat er dan mensen toch niet komen. Maar op den duur dacht ik, nee, stop, Lau. Je mag hier echt heel even van balen. Dit heb je nu uitgesproken. Maar dit laat je nu voor wat het is. Het is klaar. Hier ga je nu niet meer op in. Punt. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb gedacht, het is oké. Ik ga daar geen aandacht en tijd aan besteden. Ik ga al mijn aandacht, liefde, energie, enthousiasme, inspiratie delen met de mensen die er wel waren. En jongens, het was echt te gek. Ik kwam echt met, het voelde niet als werken. Het voelde gewoon als een fantastische dag. En het leuke is, een van mijn vriendinnen, tevens ook de fotograaf van afgelopen zaterdag, heeft een blog of een stuk geschreven over afgelopen zaterdag. En ik kan jou nu gaan vertellen hoe de dag was, maar ik denk dat het veel mooier is als ik dit hier even met je kan delen. Dus ik ga gewoon even een stukje voorlezen van wat ze heeft geschreven. Vind je dat nou helemaal niet interessant of relevant, dan spoel je gewoon lekker door. Maar ik wil het toch doen. Omdat toen ik het las, was ik geraakt, moest ik huilen en was ik er ook gewoon even stil van. Want ik denk dat dit stuk zo ontzettend duidelijk maakt wat mijn missie is. Afgelopen zaterdag maakte ik foto's op de live dag van het Leerlab. Vanuit het hele land kwamen mensen uit het onderwijs, voornamelijk docenten, naar Pijzen om kennis te vergaren over effectieve leerstrategieën. De dag werd georganiseerd door Laura Koops van 't Jagt, over wie ik met trots kan zeggen dat het mijn vriendin is. De afgelopen 4 jaar heb ik zelf in het mbo gewerkt, waardoor ik het niet kon laten om mijn camera af en toe even neer te leggen om een aantal notities op te schrijven. De deelnemers kenden elkaar niet, maar de vraag wat frustreert je het meest in het onderwijs blijkt een goed middel is om dichter tot elkaar te komen. Een greep uit de antwoorden. Elk populair thema wat in Den Haag geroepen wordt, moet in het onderwijs opgelost worden. Zelfsturende teams, roept er een. Teams aan zet, een ander. From the bottom up. Dit alles werd beantwoord met instemmende kotsgebaren. Wat uiteindelijk leidt tot teams zonder stuur en zonder verantwoordelijkheidsgevoel. Gepemper van studenten en collega's. Nooit elkaar durven aanspreken op gedrag en het niet nakomen van afspraken. Altijd om de brei heen draaien. De toenemende bureaucratie en de traagheid van beslissingen binnen het onderwijs. En als afsluiting hoorde ik iemand zeggen: als je met passie en creativiteit binnenkomt, zorgen ze er wel voor dat je deze binnen een jaar kwijt bent. Waarmee de groep knikkend instemde. Laura zou Laura niet zijn als ze hier niet al te veel tijd aan zou besteden. Maar de sessie gauw omdraait naar: oké, maar wat dan wel? Waar moeten en willen we onze tijd aan besteden? Volgens Laura is de ontwikkeling van de leerlingen het allerbelangrijkst. Toen ze zelf leerkracht was in het basisonderwijs, legde ze de focus op de groei van het zelfvertrouwen van het kind. Wat kun je goed? Hoe ga je om met uitdagingen in het leven? Hoe leer jij het beste? Kortom, lessen waar je de rest van je leven nog iets aan hebt in elk aspect van het leven. Op je werk, tijdens je verdere schooltijd, in je sociale leven, noem maar op. Doordat Laura erachter kwam dat ze dit als docent niet kwijt kon, startte ze het Leerlab waarin ze begon met het geven van bijles. Echter, ze kwam er al gauw achter dat ze op deze manier enkel kinderen kon helpen uit welgestelde gezinnen en niet de kinderen van wie de ouders hier geen geld voor hebben. Om kansengelijkheid te bevorderen besloot ze daarom te stoppen met bijles voor individuele leerlingen en zich in plaats daarvan te focussen op docenten en scholen. Docenten die op hun beurt hele klassen kunnen helpen en hopelijk hun collega's enthousiast kunnen maken, zodat er meer en meer kinderen kunnen profiteren van deze inzichten. Als scholen en docenten investeren in de voorkant, in de basis, hoe maak je je lessen aantrekkelijk en hoe zorg je ervoor dat je lesstof blijft hangen bij de leerlingen, zouden zorgteams zich weer kunnen focussen op datgene waar ze voor bedoeld zijn. Leerlingen ondersteunen die extra zorg nodig hebben in plaats van leerlingen helpen die bijles nodig hebben of niet weten hoe ze hun planning moeten maken. Als onderwijsinstellingen daarnaast ook nog een professionaliseringsslag maken en zakelijker te werk gaan, zouden gaan, afspraak is afspraak, aanspreken op gedag, stoppen met pamperen, zou het onderwijs volgens Laura en deze groep docenten een stuk leuker worden. Eén deelnemer zat hoofdschuddend de verhalen van Laura en de docenten in de zaal aan te horen. Ik werk zelf niet in het onderwijs, maar ik heb wel veel te maken met schooldirecteuren en ik zit dit met verbazing aan te horen. Waarom is dit geen onderdeel van de lerarenopleiding? Kan jij daar dit vak niet gaan geven, Laura? Dat wil ik graag, maar dat mag niet. Want daarvoor moet je een master hebben, antwoordde ze met een knipoog. Een hoofdschuddend gelach vulde de zaal. Onderwijs is volgens mij één van de mooiste vakken die er bestaat. In de afgelopen 4 jaar waarin ik werkte voor het mbo, heb ik ontroerende dingen gezien die mij voor altijd zullen bijblijven. Een docent die meeging naar een bevalling omdat de moeder in kwestie geen andere naaste had. Docenten die studenten helpen met verhuizen. En docenten die bloemen en cadeaus krijgen omdat studenten het, naar eigen zeggen, zonder hen nooit gered zouden hebben. Het is om deze reden dat een dag zoals zaterdag mij zo aangrijpt en inspireert. Weinig is leuker en mooier dan je omgeven met een groep mensen die gemotiveerd zijn een steentje bij te dragen aan het leven van hun leerlingen. Ik gun iedere docent een dag bij het Leerlab. en iedere student dan weer een docent die daar is geweest. Een docent die je je leven lang blijft herinneren, omdat hij, zij met plezier voor de klas stond en die er wellicht voor zorgt dat je zelf overweegt om ook docent te worden. En ik was helemaal stil. Misschien ben jij ook wel even stil na het horen van dit verhaal. En ik wil hem eigenlijk ook even op Instagram delen, omdat ik denk dat het een super mooi stuk is om te lezen. Maar ja, dit is zo wat ik doe. Waarom ik doe wat ik doe. En ik merk ook nu voor een tweede keer lees, hier in de podcast aflevering, dat ik er gewoon weer even stil van ben. Want dit gun ik jou ook. Ik gun jou een live dag van het Leerlab. Ik gun jou een opleiding van het Leerlab. En in het eerste weekend van maart start er weer een mastermind groep. En dit keer is het een fysieke opleiding in de buurt van Groningen. 4 hele dagen. Ik heb er heel bewust voor gekozen om de 2 opleidingsdagen achter elkaar te doen en daarna weer. En de opleidingsdagen zijn zo aan elkaar gekoppeld dat je vrijdag-zaterdag hebt en vrijdag-zaterdag. En om even kort toe te lichten waarom ik heb gekozen voor vrijdag en zaterdag. Omdat ik allereerst weet dat er een lerarentekort is. Dus als jij op een opleiding gaat volgen op vrijdag, betekent dat wat voor jouw leerlingen of studenten. Dat snap ik. Maar als ik het alleen maar in het weekend zou doen, zou het betekenen dat jij als hardwerkende docent, leerkracht, het hele weekend kwijt bent aan een opleiding. En ik weet hoe belangrijk het is dat je je energie, dat je moet opladen en weer energie krijgt voor een nieuwe week. Daarom heb ik een compromis gesloten. 1 dag van de opleiding, of 2 van de dagen, valt op een vrijdag in de tijd van de baas. En dus op een doordeweekse dag. En de andere dag vraagt het wat tijd van jezelf. En dat is ook hoe je hem kan uitleggen naar je teamleider of directeur. Alles doe ik met een bewuste keuze. Alles doe ik om het jou zo gemakkelijk mogelijk te maken om je leerlingen aan te krijgen. Afgelopen week sprak ik een docent op de live dag en die zei, ja, we zijn bezig met plannen. Ik heb jouw plan challenge gedaan. Ik zie wat het doet. Maar hoe krijg ik die leerlingen nu aan? En dat is eigenlijk de belangrijkste vraag die we beantwoorden in de mastermind opleiding. Want jij kan een heleboel kennis en informatie hebben over effectief leren, over plannen. Maar het gaat erom dat jij je leerlingen of studenten zover krijgt dat ze ook wat gaan doen. En dat, daar begint de opleiding. En pas dan krijg je alle extra informatie die je daarna kan delen. Want jouw leerling of student moet er eerst echt klaar voor zijn. Denk je, joh, die mastermind opleiding, dat lijkt me wel wat. In de show notes heb ik even een link gezet waarin je gewoon even een gratis kennismakingsgesprek met mij in kan plannen. Zodat je gewoon even kan kijken, is deze opleiding wat voor mij? Hoe ziet zo'n dag eruit? En uiteraard deel ik ook even een linkje van de mastermind opleiding waar je meer informatie kan vinden. Dat is even voor nu, want voor nu wil ik toch wel weer echt teruggaan naar het brein en waarom het zo ontzettend belangrijk is om voorkennis te activeren. Ik begon deze podcastaflevering natuurlijk al met dat afgelopen jaar onderzoeken naar het brein een enorme groeispurt hebben doorgemaakt. En dat is fantastisch, want daardoor kunnen we steeds meer leren van en over het brein en ons onderwijs zo inrichten dat onze leerlingen en studenten zo goed mogelijk leren. En dat is hard nodig, want heel veel van de kennis en informatie wat nu in het onderwijs rondgaat, is niet kloppend. Er zijn nog steeds docenten die leerlingen adviseren om te samenvatten, of deed ik vroeger ook, maar toen ik voor de klas stond, markeren van belangrijke woorden. Maar allemaal verschillende dingen die niet effectief en efficiënt zijn als we onze leerlingen willen leren. Maar het mooie wel is, we leren iedere dag meer, ondanks dat we waarschijnlijk nog steeds niet alles over dat brein weten. En vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over de kracht van de cognitieve belasting. Het is belangrijk om hier informatie over te hebben, want misschien denk je wel, ja, dit klinkt wel een beetje sul en een beetje suf. Leuk, die theorie over die cognitieve belasting. Ik heb er helemaal geen zin in, maar het is echt heel erg belangrijk. Want als jij de juiste informatie hebt over dit soort onderwerpen,
dan kan jij je leerlingen helpen om ze effectiever en beter te leren. En daarvoor gaan we eerst naar het werkgeheugen. Want ons werkgeheugen is beperkt. En dat betekent ook direct dat het werkgeheugen van jouw leerlingen ook beperkt is. Jouw leerlingen hebben een beperkte capaciteit. En als dat werkgeheugen overbelast raakt, dan raakt het leerproces verstoord. En dan kunnen leerlingen minder goed leren of de stof gewoon minder goed opnemen. Om eerst even weer uit te zoomen. Ons geheugen bestaat uit verschillende onderdelen. We hebben eerst het zintuigelijk geheugen. En het zintuigelijke geheugen maakt een selectie van wat er binnenkomt via onze zintuigen en wat we waarnemen. En dat sturen ze door naar het werkgeheugen. En het werkgeheugen is ook wel het korte termijn geheugen. En het korte termijn geheugen heeft dus een beperkte opslag. Willen we dat leerlingen wat gaan onthouden, dan moet het overgezet worden naar het langetermijn geheugen. Het laatste geheugen. En wat is daarvoor nodig? Willen we dat leerlingen de stof die we geven niet binnen 24 uur alweer vergeten zijn, dan is het allereerst nodig om iets actiefs te doen met de stof. Dus echt actief bezig te gaan en actief de stof op te halen. Wat weer aansluit bij effectieve leerstrategie 1, actief ophalen of ook wel retrieval practice genoemd. Dat is nodig, maar als het dan in het langetermijngeheugen is geplaatst, want het langetermijngeheugen heeft onbeperkt plek, dat is het leuke van het langetermijngeheugen. Maar het is wel van belang dat we hem iedere keer weer ophalen uit het langetermijngeheugen, dat hij weer in het werkgeheugen komt, want als we dat niet doen, dan vergeten we de stof ook. Dus de informatie, de stof, jouw lesstof, moet van het werkgeheugen overgeplaatst worden naar het langetermijngeheugen. Daar is actie voor nodig, want anders vergeten ze het. En willen we zodat ze het op de lange termijn ook onthouden, dan is het van belang dat we het continu laten ophalen. Dus eigenlijk herhalen. Nou, weer even terug naar het werkgeheugen, want het werkgeheugen heeft dus een beperkte capaciteit. En als ik dit aan leerlingen uitleg, dan leg ik het ook wel eens uit, of dan vergelijk ik het ook wel eens met de opslag van een telefoon. De opslag van een telefoon is ook niet oneindig te gebruiken. Die heeft ook een beperkte capaciteit, net als ons werkgeheugen. Als die telefoon vol zit, moet er eerst ook weer ruimte komen. En er is ook actie voor nodig, namelijk de actie foto's verwijderen, actie appjes verwijderen, actie verschillende apps op je telefoon verwijderen, zodat er weer meer ruimte is, zodat je wel weer wat kan doen. Nou, en als ik deze vergelijking aan leerlingen, voor leerlingen maak of dit uitleg, dan zie je gewoon al heel snel een aha-moment. Want anders is het natuurlijk al heel vaak vaag en een soort abracadabra voor ze. Maar dat werkgeheugen heeft dus een beperkte capaciteit. En dat heeft dus alles te maken met die misschien wat suffe cognitieve belastingstheorie die bedacht is door psycholoog Frederik Rijf. En Frederik, hij zei dat de cognitieve belasting gelijk staat aan de taakeisen gedeeld door de beschikbare bron. Eigenlijk is het een soort rekensom. Ik zal het nog even kort voor je herhalen, zodat hij rustig bij je kan landen. Cognitieve belasting staat gelijk aan taakeisen gedeeld door de beschikbare bron. Oké, nu denk je vast, Laura, dit klinkt me veel te ingewikkeld. Normaal gesproken leg jij dit soort dingen nooit zo uit. Dat klopt, maak je geen zorgen, ik ga het je namelijk uitleggen. Even terug naar die cognitieve belasting. Stel je cognitieve belasting voor als een taart. Misschien moet je even je ogen dicht doen. Stel je hem voor als een taart. En als de taakeisen hoog zijn, bijvoorbeeld als er een hele moeilijke opdracht is, of als de leerling weinig bronnen heeft, zoals voorkennis, dan wordt die taart groter. En als beide samenkomen, dus hoge taakeisen en weinig hulpbronnen, dan wordt de taart enorm. Dus die taart wordt groter en groter en groter. En wat gebeurt er met de leerprestaties? Ja, die wordt minder. Dus door rekening te houden met die cognitieve belasting, om die taart zo klein mogelijk te houden en die leerprestaties optimaal, moet je rekening houden met de taakeisen en beschikbare bronnen. Een leerling die voor het eerst de inhoud moet berekenen over iets, zonder dat hij of zij voorkennis heeft, zal een hogere cognitieve belasting ervaren. Dus een grotere taart dan een leerling die de inhoud moet berekenen en dit al een paar keer geoefend heeft. Ik had het net over die hulpbronnen. En de beschikbare hulpbronnen die we hebben, die kunnen we ook nog onderverdelen in interne bronnen en externe bronnen. En de interne bronnen zijn bij een leerling zelf aanwezig, terwijl die externe bronnen van buitenaf worden aangereikt. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld voorkennis, stappenplan, verschillende dingen. En de belastingstheorie van Frederik Rijf, die zegt dat als een leerling toegang heeft tot meer bronnen, die taart kleiner wordt. Dus, we kunnen zeggen, heeft de leerling meer bronnen, intern of extern, dan wordt die taart kleiner en beperken we de cognitieve belasting en houden we rekening met het werkgeheugen. En daarbij is voorkennis een enorm belangrijk, een heel belangrijk externe bron. Die kan zoveel verschil maken. En ik zeg wel dat je zou kunnen zeggen, dat is de bouwsteen als we het hebben over leren. Of het is echt een superheld als het over leren gaat. En onderzoek bevestigt dat iedere keer weer. Het is dus van belang om die voorkennis bij jouw leerlingen elke les weer te activeren. Omdat het een belangrijke externe bron is als we dus rekening willen houden met die cognitieve belasting. En die voorkennis activeren, dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Maar je moet het wel goed doen. Want als jij zegt, hey jongens, we gaan de voorkennis activeren. Wat weet je nog over de vorige les? Dat is niet op de juiste manier voorkennis activeren. Of stel je gaat het in je les hebben over toerisme en je vraagt aan je leerlingen, wat is toerisme? Nee, dan ben je aan het kijken wie weet al wat toerisme is. Dan ben je niks aan het doen met voorkennis activeren. Voorkennis activeren rondom het doel, ik weet wat toerisme is en ik kan het uitleggen, is vragen of over recreatie. Laten we recreatie nemen, want daar heb ik meteen nu een idee bij. Stel, hè, jouw les gaat over recreatie, ik kan uitleggen wat recreatie is. En voorbeelden geven, dan vraag je niet aan je leerlingen wat is recreatie. Nee, wat je dan doet is dat je je leerlingen vraagt, hey jongens, wat kan je allemaal doen als je op vakantie bent? Of op vakantie gaat? Want dat is wat de leerlingen weten. We moeten niet vragen naar dat wat we ze straks gaan uitleggen. Want dan heeft het geen enkele zin om die voorkennis te activeren. Of dan hou je op geen enkele manier rekening met die cognitieve belastingstheorie. Want dan ben je gewoon aan het vragen wat jij in je les gaat uitleggen. Want daarom is het je lesdoel. Dus het is echt van belang om iedere keer weer kritisch te kijken naar wat is het doel en hoe kan ik bij al mijn leerlingen zorgen dat ik de voorkennis kan activeren. Ik ben heel benieuwd. Misschien denk je, oeh shit, ik doe eigenlijk al mijn hele leven verkeerd voorkennis activeren. Nou, ik zal heel eerlijk direct met je zijn, dat heb ik ook gedaan. Ik heb zo vaak op een verkeerde manier die voorkennis geactiveerd. En waarom? Omdat ik in de opleiding wel een stappenplan kreeg dat ik voorkennis moest activeren. Maar niemand heeft mij ooit uitgelegd hoe ik op een effectieve en juiste manier die voorkennis activeer. En waarom dat zo van belang is. Dus ik hoop dat ik je met deze podcastaflevering heb mogen inspireren. En dat je nu aan het nadenken bent. Op de website staan eigenlijk ook wel blogs over verschillende manieren waarop jij de voorkennis kan activeren. Verschillende werkvormen. Maar misschien heb jij eigenlijk ook nog wel een heel erg leuk idee. Laat me vooral weten welke werkvormen jij graag wil proberen. En wil je hier nou meer over leren? Dit is ook weer zo'n onderdeel wat tot in detail aan bod komt in onze Mastermind opleiding. Hoe ga je dan die voorkennis op de juiste manier activeren? Nou, ik wil je in ieder geval voor vandaag weer bedanken voor het luisteren naar de podcast. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Heb je dat nog niet gedaan, dan vind ik het heel erg leuk als je de aflevering wil beoordelen. Dat kan in Spotify, in Apple, gewoon met sterren. Of gewoon onze podcast, of de podcast van het Leerlab sowieso. Want hoe meer reacties we daarop krijgen, hoe meer docenten en onderwijsprofessionals we kunnen bereiken. En dus ook hoe meer leerlingen. Ik zou het heel te gek vinden als je dat wil doen. En dan zou ik zeggen, volgende week is er gewoon weer een nieuwe aflevering. Dank voor het luisteren. En wie weet mag ik je in begin maart wel ontmoeten bij de mastermind opleiding. Zou ik helemaal te gek vinden. En voor nu zeg ik dan hasta la vista. Ciao.